Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Donderdag 31 mei is er om 2:00 middags de huwelijksbevestiging van Jacob Beenhart en Elise Speksnijder. En in die dienst hoop ik zelf voor te gaan. Zondag 3 juni zijn de diensten als volgt. Om 10:00 kandidaat El Kroneman en 3:30 middags dominee M. van Renen. En let u op dat tijdstip, het is 3:30. Dit alles deel voor lente. De dienst erop veranderen. De eerste rondgang is voor de aangekondigde zendingscollecte van harte aanbevolen. De tweede collecte is voor de kerk. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 51, het eerste vers, laten wij dat samen gaan zingen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Wij willen zo meteen in de dienst nadenken over die vraag van de mensen op de Pinksterdag. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? En het antwoord van Petrus daarop, bekeert u. En in dat licht zingen wij Psalm 51, het eerste vers. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En als antwoord daarop zingen wij uit de berijming van het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, ai werp de troon des Satans neer, regeer ons door uw geest en woord. Vers 3 is dat uit de berijming van het gebed des Heren en wij zingen het na de geloofsbelijdenis. Ieder van ons spreekt in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de geest. Heren, wij mogen op deze tweede Pinksterdag opnieuw samen zijn. U bracht ons hier op deze bijzondere dag. We mochten gisteren in uw huis zijn en horen over de geest van Jezus Christus, die Hij uitgestort heeft van zijn volheid. Als bewijs van het goddelijke gezag dat Hij ontvangen heeft. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank voor uw voeten. En dan bidden wij, Heere, dat dat gezag en die macht van Jezus Christus ook vandaag onder ons werkzaam zal zijn, in onze harten, dat die geest in ons werkt. En dat wij Hem mogen zien, de Heere Jezus Christus. O Heere God, dan danken wij U dat dit evangelie mag uitgaan keer op keer. Dat God geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat Hij zich bekeert en leeft. Bekeert U, want waarom zou Gij sterven? Heere, laat dat woord ook tot ons mogen komen. Geef dat wij mogen luisteren, dat wij ons kunnen concentreren en het woord zullen mogen horen, dat wij ons daar niet voor af zullen sluiten, maar ons daarvoor openstellen. En tegelijkertijd, Heere, bidden wij om die werking van de geest, zodat wij niet alleen hoorders, maar ook daders mogen zijn. Dat de vraag in onze harten leeft die de mensen stelden, wat zullen wij doen? En dat wij het woord mogen horen, dat klinken zal. Dat wij mogen zijn als die mensen die het woord gaarne aannamen. Heere, werkt dat in onze harten. Verbreek wat zich tegen U verzet. Open wat gesloten is. Verlicht wat duister is. Maak gewillig wat ongewillig is. Heere, en zo zien wij op tot u in de verwachting dat u uw woord als een krachtig woord zult geven en in staat bent alle menselijke belemmeringen weg te nemen, zodat uw woord zegenrijk zijn voortgang zal hebben. Heere, help daartoe in het luisteren, zegen ook hem die het woord te spreken heeft. En geef hem dan geest en lichaam wat nodig is om een waardig dienaar, een instrument van dit evangelie te mogen zijn. We bidden voor allen die werkzaam zijn in uw dienst en koninkrijk. We bidden voor het werk van evangelisatie, zending en prediking. Gedenk hen, heren, die dat werk hebben te verrichten. Het is soms zo moeilijk en zwaar. Zeker als er geen vruchten zichtbaar zijn voor de mensen. Maar heren, we mogen weten dat het zaad in de aarde geworpen wordt. Het lijkt verloren te gaan, maar het ontkiemt en het geeft vruchten. En zo bidden wij, heren, dat de oogst spoedig daar mag zijn. En dat de maaiers mogen uitgaan. En dat degenen die al wenende gezaaid hebben met vreugde mogen maaien. Heren, zo bidden wij voor dat werk wereldwijd. We bidden ook in het bijzonder voor Alex en Wijnke in Afrika. Heren, zegen ook het werk dat Alex daar mag doen en gedenk ze samen. We bidden ook voor Wijnke die het rijke Westen achter zich heeft gelaten en naar Afrika is gegaan. Heren, u kent haar leven. We danken u dat u deze gewilligheid in haar hart gewerkt hebt. En dat zij dat verlangen mag hebben om zo naast haar man te staan. En ook daar op die wijze gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en dienstbaar aan dat evangelie. Gedenk ze, Heer, in alle omstandigheden. Wees ons zo nabij. Geef ons een goede gezegende dienst. Wij vragen dit uit genade alleen. Amen. We openen het woord van God opnieuw in Handelingen 2. Handelingen hoofdstuk 2. En laten wij beginnen in vers 32. En dan lezen we door tot en met 41. Handelingen 2, vers 32 tot en met 41. We beginnen in de toespraak van Petrus die hij tot de mens heeft gericht. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, Jezus, door de rechterhand van God verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, hij heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, Psalm 110, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank voor uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u, en er ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want aan u komt de belofte toe en aan uw kinderen en aan allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover. De tekst voor de prediking is vers 38 en dan het begin daarvan, Handelingen 2, vers 38a. En Petrus zei tot hen, bekeert u. Laten we dat ook als thema boven de preek schrijven, bekeert u. De oproep van Petrus aan deze mensen, bekeert u. Drie gedachten. Ten eerste, deze oproep geeft antwoord op de gestelde vraag. Ten tweede, deze oproep sluit aan bij Petrus' prediking. En ten derde, deze oproep wijst de weg tot het behoud. Bekeert u, dat zijn de woorden die Petrus als antwoord geeft. Er komt nog meer achteraan, als God het geeft zullen we daar over 2 weken bij stilstaan. Maar dit is natuurlijk wel de kern van wat hij zegt. Bekeert u, dat is het antwoord op die vraag die de mensen stellen. Onze eerste gedachte, deze oproep geeft antwoord op die gestelde vraag. Die mensen hebben in nood uitgeroepen, wat zullen wij doen? En het antwoord luidt, bekeert u. Deze oproep geeft antwoord op de gestelde vraag. Ten tweede, deze oproep sluit aan bij Petrus' bekering, bij Petrus' prediking. Wat is nu bekering? Wat bedoelt hij als hij zegt, bekeert u? Dat begrijpen we alleen als wij de preek die hij daarvoor gehouden heeft er opnieuw bij betrekken. We hebben daar gisteren al het nodige over gezien. Maar we hebben dat weer nodig om dit antwoord te begrijpen. Wat bedoelt hij als hij zegt, bekeert u? Deze oproep sluit aan bij Petrus' prediking. En ten derde, deze oproep wijst de weg tot het behoud. Dit is geen zweepslag van de wet. Je moet je bekeren om het de mensen nog moeilijker te maken. Nee, integendeel, het is de weg tot het behoud. Bekeert u en u zult zalig worden. Dus dat zal onze derde gedachte zijn. Laten wij als inleiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 22 en daarvan de versen 14 en 16. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding. Wij zingen vers 14, ook vers 16 uit Psalm 22. Gemeente, wij schrijven boven de preek als het thema voor deze dienst de woorden die ook in de tekst staan, bekeert u. En onze eerste gedachte, deze oproep geeft antwoord op de gestelde vraag. Pinksteren wordt wel het begin van de christelijke kerk genoemd. Hoe begon de kerk dan? Ik weet wel, we kunnen zeggen, Abraham was ook al een christen. Maar toch, we kunnen zeggen in een bepaalde specifieke zin, de christelijke kerk is begonnen hier in Handelingen 2 met Pinksteren. Gemeente, de kerk is begonnen met een vraag. Een vraag. Wat zullen wij doen? Dat was maar niet de vraag van één iemand of van twee of van drie, maar dat waren 3000 mensen, ja misschien nog wel veel meer mensen die de vraag gesteld hebben. Maar in ieder geval 3000 mensen, staat verderop, hebben deze vraag in geloof mogen beantwoorden. Kinderen, weten jullie hoeveel 3000 is? Hoeveel 3 is, dat weten jullie wel. 3 is niet zoveel. 30. Jullie zullen wel tot 30 kunnen tellen. 300. 300 mensen is ongeveer deze kerk vol. Kunnen er iets meer in, maar laten we zeggen, deze kerk vol, dat zijn 300 mensen. Nou, als je nu 10 van zulke kerken vol met mensen hebt, dan heb je 3000 mensen. Dat zijn er veel. 3000 mensen. Die op deze dag die vraag hebben gesteld. Wat zullen wij doen? En ze hebben ook een antwoord gekregen. Bekeert u. Onze eerste gedachte, dit antwoord, deze oproep is een antwoord op die gestelde vraag. De mensen vroegen, wat moeten wij doen? Het antwoord van Petrus was niet, jullie moeten niets doen. Het antwoord van Petrus was ook niet, dat is de verkeerde vraag, want het is een eenzijdig godswerk. Nee, gemeente, hij erkent deze vraag, want hij geeft er antwoord op. En zijn antwoord, bekeert u, is ook precies wat hij wil zeggen op die vraag, wat moeten wij doen? Wat jullie moeten doen, jullie moeten je bekeren. Met dat hij dit antwoord geeft, erkent hij de vraag als een terechte, als een juiste, als een legitieme vraag. Wat moeten wij doen? Dat is ook de vraag van de stokbewaarder in Handelingen 16. Maar de broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? En ook toen heeft Paulus het antwoord gegeven, geloof in de Heer Jezus Christus. Ook daar hebben ze erkend, zowel Petrus als Paulus, dat het een Bijbelse vraag is. Wat moeten wij doen? En er komt ook een Bijbels antwoord. Wij moeten ons bekeren. Maar gemeente, die vraag die deze mensen stellen, die gaat wel gepaard met een diep besef van nood, van urgentie, van de nijpende situatie. Het oordeel is vlakbij. Er staat in dat vers daarvoor dat zij verslagen, doorstoken waren in hun hart. Het was alsof er met een mes in hun hart gestoken was toen zij die toespraak van Petrus hadden gehoord. En dan rijst die vraag op, wat moet ik doen? Wat zullen wij doen? Hoe kunnen wij aan dit oordeel ontkomen? Laat ik heel kort even iets zeggen over de preek van gisteren. De mensen die er gisteren waren, die weten het nog hopelijk. Maar degene die er niet waren, Petrus heeft in zijn toespraak allereerst gesproken over de Heilige Geest vanuit Joël. Maar dan vanaf vers 22 gaat hij spreken over Jezus de Nazarener. En de vraag zou kunnen zijn, Petrus, waarom doe je dat? Waarom ga je op de Pinksterdag over Jezus spreken? Je kunt toch beter over de Heilige Geest spreken? En toch, hij doet dat vanaf vers 22 tot en met vers 32 spreekt hij over Jezus de Nazarener. En dan in vers 33, de tekst waar we gisteren bij stil hebben gestaan, voegt hij die twee gedeeltes samen en zegt hij, hij dan, deze Jezus, heeft dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Die Heilige Geest die van de hemel is uitgestort, alsof de vuur van de hemel komt, dat komt bij Jezus vandaan. God heeft hem, Psalm 110, die hoge plaats in de hemel gegeven, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. En die vijanden, zegt Petrus tegen de mensen, dat zijn jullie. Want jullie hebben Jezus veracht, veroordeeld, gekruisigd, gedood. Maar God heeft hem opgewekt en God heeft hem verhoogd. Jullie hebben totaal een verkeerde indruk en een verkeerde beoordeling van Jezus de Nazarener gemaakt. Maar hij is door God verhoogd en hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij staat gereed om zijn vijanden te verpletteren. En dan komt die verslagenheid in hun hart en zij roepen in doodsnood uit. Wat zullen wij doen? Het oordeel is vlakbij. Jezus zal ons straffen voor onze smaad en onze spot. Zij voelen de nood die Petrus heeft verkondigd. Nog even en dan zal die grote en doorluchtige dag des Heren komen. En dat hoort bij die vraag, gemeente, wat zullen wij doen? Dat gaat gepaard met een besef van verslagenheid en een gevoel van onze nood. Er is haast bij. Maar het antwoord wat Petrus toen gegeven heeft, mag nu nog steeds klinken. Wat is het antwoord aan ons, gemeente, als wij met deze vraag zitten? Wat moet ik doen? Het antwoord is alle eeuwen door hetzelfde geweest. Bekeert u. Bekeert u. Dat is het antwoord. Dat past bij deze vraag. Gemeente, ik ben zo blij dat ik mensen ontmoet, ook in onze gemeente, die deze vraag ook stellen. Ik ben zo dankbaar dat er nog steeds mensen zijn die de nood van de eeuwigheid en de last van het komende oordeel voelen. En die beseffen, er moet wat gebeuren. Want als er niets verandert, dan ga ik verloren. Gemeente, het doet mij zo'n verdriet en zo'n pijn dat er ook mensen zijn in ons midden die vraag niet stellen. En die nood en die verslagenheid niet kennen. En die maar doorleven en die de geschiedenis van Pinksteren door en door kennen, maar nog nooit de vraag hebben gesteld, wat moet ik doen? Hoe kan ik het komende oordeel ontvluchten? Hoe kan ik genade met God verkrijgen? Stel jij die vraag. Ken je die vraag? Nu of zeg je ja. God zij dank heb ik het antwoord mogen ontvangen, maar ik herken die vraag. Ik heb de nood in mijn leven gevoeld. En de verslagenheid ervaren. Die vraag, gemeente, en daar komt dit antwoord op. Bekeert u. Maar ja, wat bedoelt Petrus? Hè? Wat bedoelt hij? Wat is nu eigenlijk bekering? Wat is nu eigenlijk bekering? Nou, dat hebben we allemaal op de catechisatie vroeger wel geleerd. En de een zegt, bekering dat is wedergeboorte. Sommige mensen hebben heel goed opgelet en die zeggen het is de wedergeboorte in engere zin. Anderen zeggen, nou, het is de levendmaking. Je wordt van dood levend. En een derde zegt, bekering betekent dat je zondaar voor God wordt. En een vierde zegt, bekering wil zeggen dat de Heilige Geest in je hart werkt. We zijn goed thuis in de dogmatiek. Het is goed, gemeente, om dit te weten. Maar mag ik er vanmorgen bij zeggen, het heeft niks te maken met die vraag en met het antwoord van Petrus. Er kunnen halve theologen zijn en alle Bijbelse antwoorden weten. Maar de vraag van die mensen was niet, wat is nu bekering? En dat Petrus ging uitleggen wat bekering was. Die vraag van de mensen was, wat moeten wij doen? En Petrus zei, wat je moet doen, je moet je bekeren. Mag ik jou die vraag eens stellen? Weet u wat u moet doen? Als de Bijbel zegt, als de Heilige Geest zegt, bekeer je... Of weten we dat nu niet? We kunnen allemaal Bijbelse begrippen geven over wat bekering is. Maar als Petrus zegt, bekeer je, dan weten we niet wat we moeten doen. Gemeente, ik verzin dit niet. Ik kan me nog een gesprek herinneren van een paar jaar geleden met wat jonge mensen. Het ging dan niet over dit gedeelte, het ging over die vraag van de stokbewaarder, Handelingen 16, maar dat is eigenlijk natuurlijk dezelfde vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? En Paulus zei, geloof in de Heere Jezus Christus. Toen vroeg ik aan die mensen, wat moest die stokbewaarder nu doen? Wat bedoelde Paulus toen hij zei, geloof in de Heere Jezus? En het waren mensen die in de kerk waren opgegroeid, maar ze zeiden, ik weet het niet. Ik weet niet wat dat is, wat ik moet doen als de Bijbel zegt bekeer je. Ik weet niet wat ik moet doen als de Bijbel zegt geloof. O gemeente, dat is wel de vraag. Daar gaat het om. Weet jij wat je moet doen? Als je deze vraag naar boven richt, wat moet ik doen om behouden te worden? Als je het antwoord krijgt, bekeer je. Misschien is dat wel de nood van deze tijd. Van ons als gereformeerde gezinte gemeente dat we het niet weten. We weten het niet. Ik heb het wel vaker genoemd, maar ik vind het altijd zo aangrijpend als je de Christenreis van Bunyan leest. Dan komt die evangelist bij Christen en die geeft hem een boekrol en daar staat in geschreven: vlucht, ontvlie de toekomende toorn. En in plaats dat Christen daar blij van wordt, begint hij te huilen. En hij zegt, ja, maar ik weet niet waarheen. En dan wijst de evangelist hem de weg en dan zegt hij, kijk eens in de verte, zie je daar dat poortje? Nee, zegt hij, nee, dat zie ik niet. Zie je daar dat kleine licht in de verte? Ik denk dat ik wat zie, zegt Christen. Ik geloof dat ik wat zie. En dan zegt de evangelist, daar moet je heen. En dan begint hij te rennen en te rennen. En zijn vrouw en zijn kinderen zien hem wegrennen en die schreeuwen hem achteraan, kom terug. Maar hij steekt de vingers in zijn oren en hij roept het uit. Leven, leven, eeuwig leven. Hij is er nog lang niet. Maar hij weet wat hij moet doen. Gemeente, weet u het, weet jij het? Petrus zegt erbij in vers 40. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Word behouden van dit verkeerd geslacht. De kanttekeningen zeggen erbij. Dat is onttrek u of scheid u af opdat gij behouden mocht worden. De verklaringen die leggen dat ook uit. Je moet je voorstellen, die mensen die daar zaten, die daar waren, die zaten in dat, wij zouden dat zeggen, tegenwoordig zeggen dat sociale milieu. Ze zaten in hun godsdienst, in hun wereld, ze hadden een vrienden- en kennissenkring en zo. Maar die hadden een verschrikkelijke invloed op hen. Het was een verkeerd geslacht dat hen vasthield in een verkeerde godsdienst. En Petrus zegt erbij, word behouden van dit verkeerd geslacht. Je kunt alleen tot behoud komen als je je ontworstelt en als je je bevrijdt van die ballast waar je in vast zit. Maar dat is een worsteling, dat is moeilijk. Maar het is wel nodig. Dat is heel scherp van Petrus, gemeente. Misschien moet die scherpte nu ook wel klinken. Dat ook wij ons moeten ontworstelen aan die afschuwelijke lijdelijkheid in de gereformeerde gezindte. Dat kost moeite. Maar word behouden van dit verkeerd geslacht. Onttrek je eraan. Wil je behouden worden, dan is dat nodig. En dat kost misschien je vriendschap en je. Dat brengt lijden, brengt verdriet met zich mee, maar het is nodig. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Om echt te luisteren naar de Bijbelse boodschap is dat nodig. Bekeert u, zegt Petrus. Ja, zegt iemand, maar dominee, nu weet ik het nog niet. Wat moet ik nu doen als deze oproep klinkt? Bekeert u? Ik begrijp de vraag. Ik begrijp de nood van deze mensen. Ik besef dat het antwoord precies past bij de gestelde vraag. Maar wat is nu bekering? Wat bedoelt Petrus als hij zegt bekeert u? Daarvoor gaan we naar onze tweede gedachte. Deze oproep sluit aan bij Petrus' prediking. Om te begrijpen wat Petrus bedoelt, moeten wij zijn voorgaande preek erbij nemen. Dat is eigenlijk heel logisch natuurlijk, maar zo alleen kunnen wij die woorden begrijpen. Als wij letten op wat hij daarvoor heeft gezegd. En opnieuw noem ik een paar dingen die ik gisteren ook heb genoemd. Maar dat is belangrijk. Deze mensen die zijn gaan inzien door die preek van Petrus, dat zij een volstrekt verkeerde beoordeling van Jezus van Nazareth hebben gemaakt. Zij beseffen dat God hem heeft verhoogd en dat God hem die autoriteit, die macht, dat gezag gegeven heeft om de geest van God uit te storten. En hij heeft dat gedaan. Hij heeft gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. Het komende oordeel. En zij zijn gaan geloven wat Petrus over Jezus zegt. Zij begrijpen dat die Here uit Psalm 110, dat Jezus is, verhoogd aan de rechterhand van de Vader. En dat hij klaar staat om zijn vijanden te veroordelen. Wat moeten wij doen? En Petrus zegt, bekeert u. En dat Griekse woord voor bekering, metanoia, daar zit het woordje nous in. Je denken, metanoia, betekent verandering van denken. Zij moeten anders gaan denken, waarover? Over Jezus. Zij moeten anders gaan denken over Jezus. In plaats dat zij hem een verachte, een goddeloze lasteraar vinden, moeten zij hem gaan aanbidden als Here. Moeten zij hem zien als de Messias. Zij moeten gaan erkennen dat zij de Here der Heerlijkheid gekruisigd hebben. Dat zij de Messias hebben gedood. En die bekering, die ommekeer is nodig van verachting en spot tot aanbidding en waardering en geloof en vertrouwen voor deze Jezus. Gemeente, dat is bekering. Dat past bij die preek van Petrus. Anders gaan denken over Jezus. En daarom, als Petrus dat zegt, bekeert u, bedoelt hij allereerst dit. Ga anders denken over Jezus de Nazarener. Aanvaard hem, beschouw hem, beleid hem als de Christus, als de Messias, als de gekomen middelaar, als de zaligmaker. Als de Here, want God heeft hem tot Here en Christus gemaakt. Gemeente, dat is bekering. Anders gaan denken over de Here Jezus. En het is waar, dat gaat gepaard met berouw, met zondebesef en met verslagenheid. Dat zien wij bij deze mensen. Ik denk, gemeente, dat zelfs mensen die de Here Jezus van kinds af aan hebben mogen kennen. Die mensen zijn er. Ik denk dat zelfs die mensen die de Heer Jezus van kinds af aan hebben mogen kennen, dit toch herkennen, dat bekering, aanbidding voor de Heer Jezus gepaard gaat met berouw en verslagenheid. Want zelfs zo iemand zal erkennen dat hij of zij nooit die volle waardering en aanbidding en vertrouwen aan Jezus geeft als wat hij waard is. Wij schieten daar altijd in tekort. En hoeveel te meer, gemeente, als u misschien wel 20, 30, 50, 70 jaar van uw leven Jezus veracht hebt. Bent u misschien een keurige kerkganger geweest? Hebt u gezegd, ja, ik moet meer zondekennis hebben. Nou, gemeente, zondekennis begint bij de Heer Jezus. Ik heb dat gisteren ook gezegd. Dat besef dat wij hem zoveel onrecht hebben aangedaan. Door hem een leven lang of een half leven te hebben veracht. En om gewoon te zijn vergeten. Dat hij geen plaats had in onze godsdienst. Dat doorsteekt je hart toch als je daarover nadenkt. En daarom hoort dat samen. Bekering is altijd verslagenheid, berouw. Maar ook altijd gericht zijn op de Heere Jezus. Misschien zegt iemand, maar ik vind het toch wat wonderlijk dat Petrus zegt, bekeert u, want die mensen waren al bekeerd. Want ze hadden toch een ander hart gekregen, ze waren verslagen, dat hadden ze toch niet van zichzelf. God werkte al lang in deze mensen. De Heilige Geest had hun hart veranderd. Ze waren door God tot God bekeerd. En hoe kan Petrus dan toch zeggen, bekeert u? Ja, gemeente, dat is allemaal waar. Dat is ook werkelijk zo. Maar die oproep is niet overbodig. Want wat die mensen nog misten, was het besef dat bekering toewending naar Jezus betekent. Ze hadden verslagenheid, ze hadden berouw. Maar die aanbidding en dat belijden van Jezus, dat misten zij nog. En dat hadden ze precies nodig. En dat doen zij ook. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Bekering veronderstelt ware geloof. Geloof in de Heere Jezus. En waar geloof veronderstelt bekering. Die twee die horen samen. We zouden wel kunnen zeggen, hier in Handelingen 2 vers 38 schuift dat haast in elkaar. Bekering, geloof. Dat is trouwens in het hele boek Handelingen zo. Die woorden bekering en geloof liggen vlak bij elkaar. Als de stokbewaarder diezelfde vraag stelt in Handelingen 16. Wat moet ik doen, mannenbroeders? Dan krijgt hij als antwoord, geloof in de Heer Jezus. Als Paulus op de Areopagus is, hoofdstuk 17, dan zegt hij, God de tijden van de onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen dat ze zich bekeren. Hij spreekt daar niet over geloof. Evenmin als hij over bekering sprak bij de stokbewaarder, maar die woorden veronderstellen elkaar. Hoofdstuk 20 van Handelingen, Petrus geeft daar een samenvatting van zijn eigen prediking en dan zegt hij, verkondigende, betuigende beide Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus. Daar staan ze allebei. Dus die zaken horen bij elkaar. Bekering en geloof. De een kan niet zonder de ander. En waar de een is, is de ander ook. En daarom die woorden, bekeer u tot Jezus. Word veranderd in je denken over Hem. Ik hoor zo in gedachten een vraag. Iemand zegt, ja dominee, u hebt het zoveel over wat de mens moet doen en wij moeten ons bekeren, maar dit hoofdstuk vertelt toch niet hoe de mens zich bekeert, maar dit vertelt toch hoe God een mens bekeert. Is dat niet waar het over moet gaan? Dat wil ik horen in de prediking, hoe God een mens bekeert. Wel gemeente, u krijgt het antwoord, want Handelingen 2 vertelt hoe God een mens bekeert. Hoe dan? Door de prediking over Jezus Christus. Wat bracht deze mensen tot verslagenheid en tot geloof? De prediking over Jezus van Nazareth. Hoe God hem uitermate verhoogd heeft en een plaats gegeven, een naam gegeven boven alle namen. Die boodschap gebruikt de Heilige Geest, gebruikt God om een mens te bekeren. U wilt horen hoe God een mens bekeert, hier hebt u het antwoord. Door de prediking van Jezus. En gemeente, ik zeg het in alle vrijmoedigheid en ook in alle ernst. God bekeert geen mensen waar de naam van Jezus Christus niet verkondigd wordt. Als dat aan de prediking gaat ontbreken, dan trekt de geest terug, dan worden er geen mensen meer bekeerd. Wij zien hier in Handelingen 2, voor aan het begin van de christelijke kerk, hoe de geest altijd zal werken en doorgaan met zijn werk om mensen te bekeren. Hoe bekeert God mensen? Door de prediking van Jezus Christus, door ons te plaatsen voor Hem, tegenover Jezus van Nazareth. In zijn vernedering, maar zeker ook in zijn hoogheid, in zijn majesteit, in zijn verheerlijking, in die prediking, als wij geplaatst worden in zijn nabijheid, daar komen mensen tot bekering. En zo gemeente, begrijpen wij wat Petrus bedoelt als hij zegt, bekeert u. De mensen hebben de vraag gesteld, wat moeten wij doen? En Petrus geeft het antwoord, bekeert u. Wij begrijpen alleen wat hij bedoelt als wij dat plaatsen in het licht van zijn voorgaande prediking. Een verandering van denken over Jezus de Nazarener. Laten wij naar onze derde gedachte gaan. Deze oproep wijst de weg tot behoud. We hebben ten eerste gezien dat deze oproep tot bekering aansluit bij de gestelde vraag. Ten tweede dat het aansluit bij Petrus' prediking. En dan ten derde, deze oproep wijst de weg tot behoud. Die woorden, bekeert u, waren voor de mensen op de Pinksterdag helemaal geen onbekende woorden natuurlijk. Want ze waren thuis in het Oude Testament en heel het Oude Testament en alle profeten hebben gesproken over bekering. Dit was niet een woord dat Petrus zelf bedacht heeft. De Heer Jezus sprak al over bekering. Het Koninkrijk der Hemel is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het Evangelie, Markus 1. Bekering was de boodschap geweest van Johannes de Doper. Maar bekering was voornamelijk en vooral ook de boodschap van de profeten in het Oude Testament geweest. Dus het was geen nieuw bedacht woord, het was een oud-testamentisch woord. En ook daaruit kunnen wij leren wat dit woord, bekering, betekent. We zouden kunnen denken aan Ezechiël. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert. Dat is het woord van God zelf. We kunnen denken aan Joël 2. We hebben in Handelingen 2 een citaat uit Joël 2. Daar begint die toespraak van Petrus mee. En Petrus citeert Joël 2 vanaf vers 28. Joël 2 vers 28. Maar iets daarvoor in datzelfde hoofdstuk Joël 2, dan gaat het ook over bekering. In Joël 2 vers 12 tot en met 14 klinkt diezelfde oproep tot bekering. En die kan ons veel leren over wat het hier ook betekent. Ik zal het u voorlezen. Nu dan ook, spreekt de Heere, bekeert u tot mij. Met uw ganse hart en met vasten en met geween, met rouwklagen, scheurt uw hart en niet uw kleren. En bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig. Langmoedig en groot van goede tierenheid, berouwhebbende over het kwaad. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben. Dat is zo belangrijk, gemeente, dat wij zien dat die woorden, die oproep tot bekering, altijd in de context staan van Gods genade en barmhartigheid. Bekeert u tot de Heere, want hij is barmhartig en genadig. Wie weet, hij mocht zich wenden. God is zeer vertoornd en rechtvaardig terecht. Maar wie weet, God mocht berouw hebben. Hij mocht ons toch genadig zijn, want God is nu eenmaal een barmhartige en genadige God. Zo openbaart hij zich, traag tot toorn, gaarne vergevende. Wie weet, hij mocht zich wenden. Laten wij ons bekeren tot de Heere, want hij is een genadig en een barmhartig God. Laat ik dat het evangelische karakter van de bekering noemen. Bekering is niet een wettisch bevel, maar een evangelische oproep. Kijk, gemeente, de meest wettische dominee kan nog steeds oproepen tot bekering en tot geloof. Dat is echt waar, dat is niet zo moeilijk. We hebben al 10 geboden die we moeten houden en er komt nog een 11e gebod bij, bekeert u. En er komt nog een 12e gebod bij, geloof. Maar ja, die 10 geboden houden we niet en het 11e ook niet en het 12e ook niet. Dan wordt het allemaal wettisch. Dan wordt het een zweep. U moet zich bekeren, ja, u kunt het niet, maar u moet het wel doen. Maar zo is dat helemaal niet bedoeld. Bekering is de weg tot behoud. Als Petrus dit zegt, bedoelt hij dat niet om die mensen in de klem te brengen, maar in de ruimte te stellen. Bekeert u. De weg tot het behoud. Want God is genadig en barmhartig. En daarom past dat nu precies bij de vraag die die mensen stellen. Ik zeg het nog een keer, met grote nadruk. Dit waren mensen die de nood en de angst voor het oordeel in hun hart hadden. Dit waren mensen die verslagen waren en die de noodzakelijkheid en de onmiddellijkheid ervaren. Er moet nu wat gebeuren. Wat moeten wij doen? Help ons. Stel u voor dat Petrus zegt, ja, u moet u bekeren, maar dat kunt u niet hoor. Dan waren die mensen niet geholpen. Petrus bedoelt dit werkelijk als een verlossend en een bevrijdend antwoord. Bekeert u. Dat is de uitweg. Dat is de redding. Dat is de weg naar het behoud. Want wie zich bekeert, zal leven. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Deze oproep is niet bedoeld om die mensen bang te maken, maar om ze vreugdevol te maken. Om ze de weg te wijzen en zo reageren zij dan ook. Vers 41 zegt dan, die dan zijn woord gaarne aannamen. Ze deden het onmiddellijk met vreugde, hartelijk. Want dit was het verlossende antwoord. Bekeert u. En gemeente, zo mag het nu vanmorgen ook naar ons toe klinken. Bekeert u. Wie zich bekeert, zal behouden zijn. Zal bevrijd worden van het komende oordeel. Zal niet langer een vijand zijn van deze Christus. Maar mag delen in zijn gunst, in zijn vergeving, in zijn behoud. Deze oproep wijst de weg naar het behoud. En nu een vraag. Een gedachte die in ons hart kan leven. iemand zegt, ja dominee, ik hoor het aan, maar ik zit met één probleem. Ik kan mij niet bekeren. Ik voel dat het moet. Ik voel de noodzaak. Maar echt waar, dominee, ik kan het niet. Ik kan het niet. En misschien zegt u of jij erbij, ik heb het al 1000 keer geprobeerd, maar ik kan mij niet bekeren. O gemeente, dat is aangrijpend. Want dan hebben wij gehoord over het komende oordeel en dat is werkelijk waar. Die vertoornde, die beledigde Christus. Wij hebben gehoord van de nood in het hart, wat moet ik doen? Die schreeuw naar boven, die roep om behoud, wat moet ik doen? En wij hebben het verlossende antwoord gehoord, bekeert u. Een prachtig antwoord en toch gemeente, het loopt allemaal vast en het loopt allemaal dood. Want ik kan mij niet bekeren. En dan is het evangelie zo prachtig en toch gemeente het. Het bevrijdt niet. Want ik kan het niet. Gemeente, laat ik u een antwoord mogen geven. Laat ik u een vraag mogen stellen. Aan die mensen in ons midden die zeggen, ik kan mij niet bekeren. Ik stel jou deze vraag. Zou je het willen? Zou je het willen? Ja? Dan kunt u het ook. Als u het wilt, dan kunt u het ook. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord, zegt iemand. Ja, maar gemeente, het staat in de Bijbel. Filippenzen 2, vers 12 en 13. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Als u dat wil, dan heeft de Heilige Geest dat in jouw hart gewerkt. Gemeente, wij geloven toch in de doodstaat van de mens. Dat verlangen naar bekering, dat komt niet uit uw eigen dode, vijandige, slechte hart voort. Als u werkelijk zich wilt bekeren, dat is de gave en de werking van de Heilige Geest. Maar dan zeg ik het bij, de Heilige Geest doet geen halfwerk. Nee, als hij dat willen werkt, dan geeft hij ook het met de daad kunnen en het doen. Want hij werkt in ons hart het willen en het werken. En daarom gemeente, als u het wilt, dan kunt u het ook. Want het is de gave en het geschenk van de Heilige Geest. En zo verschuift de vraag gemeente, wilt u het? Wilt u zich bekeren? Als u het niet wilt, als jij het niet wilt, dan kun je het ook niet. Nee, dan kun je het niet. Maar dan moeten wij ons niet daarachter verschuilen en zeggen, ik kan het niet. Want het grote probleem is dat we niet willen. Wij willen ons niet bekeren. Wij willen ons niet naar Christus toewenden. Maar als wij willen, gemeente, dan is dat de gave van de Heilige Geest. Dat schrijf ik niet aan jouw hart toe. Maar dat schrijven wij toe aan de werking van de Heilige Geest. Misschien kan ik hetzelfde nog een keer zeggen en dan nog wat dichter bij Handelingen 2 blijven. Ik heb zojuist gezegd wat die woorden bekering inhouden, een verandering van denken over de Heer Jezus. Mag ik dat dan aan u en jou vragen? Gemeente, herkent u dat? Ben jij anders gaan denken over de Heer Jezus? Ben je anders gaan denken over de Heer Jezus? Ben je hem gaan zien als die middelaar, als die Here en Christus? Zijn je ogen open gegaan voor zijn heerlijkheid, zijn vriendelijkheid, voor zijn genade? Nou, dat is bekering. Dat is bekering. En dan klinkt de oproep, bekeert u. Nou gemeente, er is niets makkelijker meer dan dat. Dan je naar hem te wenden en dan dit woord gaarne aan te nemen. Dat is bekering. Te zeggen, ja dat wens ik. En dat verlang ik. Om niet langer in verachting en spot tegenover Jezus te leven. Maar hem alle eer en dankzegging en aanbidding te geven die hij waard is. Dat is bekering. En hoe kunnen wij dat doen, gemeente? Dat kan door de Heilige Geest. Maar als de Heilige Geest in ons hart werkt, dan gaan we dat doen. En dat weten we toch. Of ons hart uitgaat naar de Heere Jezus. Of dat wij daar ten diepste helemaal niets van begrijpen. Dat we niet begrijpen dat andere mensen van Christus houden, dat zij hem lief hebben. Als dat zo is, gemeente, dan ben je niet bekeerd. Maar als je dat aanvoelt en dat je zegt, ja, hè, als er over Christus gesproken wordt, dat voel ik in mijn hart, dat gaat meetrillen. Maar kom ik mee in de prediking als het over hem gaat en zijn hoogheid en zijn heerlijkheid. God heeft hem tot Heere en Christus gemaakt. En dan klinkt de oproep ook vanmorgen, bekeert u. Bekeert u, gemeente, dat is niet moeilijk meer. Om mee te doen in die lofzang en die aanbidding, in dat vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Dat is de boodschap van deze Pinksterdag. Bekeert u. Wend u naar deze Jezus toe. Roep hem aan met smeking en geween. Leg je nood voor hem neer. Hij geeft ons vandaag dit antwoord. Als wij deze roep naar boven doen, wat moet ik doen? Dan is het antwoord niet, je moet niets doen. Maar dan is het antwoord, bekeer je. Geloof in de Heere Jezus. Zie hem in zijn heerlijkheid, in zijn bewogenheid, in zijn genade, in zijn barmhartigheid. Want hij heeft geen lust in de dood van deze goddeloze mensen, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. Kinderen, ik ben begonnen met jullie aan het begin van de dienst. Laten we ook eindigen met een opmerking voor jullie. Weet je nog, 3000 mensen, 10 kerken vol. We hebben hier maar 1 kerk, het zit niet eens helemaal vol. Als de Heilige Geest dat toen kon, 3000 mensen op 1 keer bekeren, zou hij deze 250 mensen dan niet kunnen bekeren? Ja, natuurlijk wel. Hij zou nog veel meer kunnen doen. Er is geen beperking van de overvloed en de genade bij God. En daarom is er hoop voor ons allemaal op bekering. Omdat er een rijkdom is in de geest van Jezus Christus. Maar gemeente, dan moeten wij niet alleen hoorders zijn, maar ook daders. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd in Matteüs 7. Als wij alleen maar hoorders zijn, dan zijn wij als een dwaze bouwer die het huis van zijn leven op het zand heeft neergezet. Wanneer bouwen wij ons levenshuis, onze zaligheid, op de rots? Als wij het niet alleen horen, maar het ook doen. Wat moeten wij dan doen? Bekeert u. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 103. Het tweede vers. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krankheid kent en liefderijk geneest. Psalm 103 is dit, vers 2. Thank you. Laten wij danken en bidden. Die in de nood uw redder is geweest. Wat een wonder was dat voor die mensen, dat deze Here en Christus, die zij zo beledigd en bespot hadden, toch in genade op hen neer wilde zien. Wie weet, hij mocht zich wenden. En zo, Heere Jezus, kwam u ook tot ons. Als mensen die niet in staat zijn om u de waarde, het geloof, het vertrouwen te geven dat u waard bent. Mensen die zo gemakkelijk wantrouwen, vergeten. O Heere Jezus, we danken u dat u dit evangelie ons vanmorgen wilde verkondigen, bekeert u. Opdat wij voor het eerst of opnieuw in ons denken, in ons geloof, op u gericht mogen zijn, die dan dit woord gaarne aannamen. Laat dat ook zo bij ons allen mogen zijn. En dat wij door de kracht van uw geest, Heere, ons zullen bekeren. We danken dat dit evangelie zijn kracht heeft betoond door de eeuwen heen. We bidden, Heere, dat het ook nu in ons midden zichtbaar mag zijn. Wees bij ons op het verdere van deze dag. Breng ons zondag weer samen onder uw woord. Spaar ons in het leven. Help in wat te doen staat. Behoed voor het kwaad. Heere, zegen wat van u mocht zijn in deze dienst. En neem genadig het verkeerde en gebrekkige weg. Wij bidden en danken dit. In de lofprijzing op de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Laten wij zingen Psalm 145. Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan, de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een. 145 vers 3. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.